Dit jaar ben ik aan het preken over gelijkenissen. Daar geniet ik zelf eigenlijk ook heel erg van. Omdat het een heel wijd scala aan onderwerpen geeft. En ook heel veel diepgang kan geven in jouw praktische leven. Nou, heb ik even een praktische vraag gelijk maar. Is er iemand die een stukje wil voorlezen uit de Bijbel? Ik vraag dat simpelweg omdat ik op de grens zit tussen... Ja, achteraan zag ik een hand, niet zo snel weer naar beneden. Ik zit zelf op de grens tussen leesbril en gewone bril. Dus voor mij is het voorlezen is een ramp. En daarbij, je hoort mij nog lang genoeg. We gaan lezen vanuit Lucas 10. Dat bedoel ik. Vanaf vers 25 tot en met 37. Als je wil mag je ook hier komen staan. Je mag ook blijven zitten. Helemaal goed.
Lucas 10 en dan?
Vers 25 tot en met 37.
Ja?
Ja.
Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, en met heel uw kracht, en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zich rechtvaardigen en vroeg aan Jezus: wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken en mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. De Samaritaan echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag liggen. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn om zijn wonden en hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij 2 denariën aan de eigenaar en zei: zorg voor hem. En als u meer kosten moet maken, zal ik u die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze 3 is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei: de man die medelijden met hem heeft getoond. Toen zei Jezus tegen hem: doe dat voortaan net zo.
Dank je. Het nadeel van gelijkenissen en daarover spreken is dat het hele bekende verhalen zijn. Er zijn weinig christenen die niet het verhaal, en ook niet-christenen, die niet het verhaal van de barmhartige Samaritaan kennen. Maar toch zitten er altijd weer dingen in. En toch, als Gods geest meewerkt, kunnen we daar een heleboel dingen weer mee doen. Het begint met een vraag. Van, hè, wat is dan... wat moet je doen om aan het eeuwige leven deel te krijgen? De vraag die wij inmiddels al beantwoord hebben. Tenminste, ik ga er even vanuit dat ieder van jullie die vraag al beantwoord heeft. Wat moeten wij doen om aan het eeuwige leven deel te krijgen? Dat is Jezus Christus aannemen als jouw Heer. Dat is niet zeggen dat je dat doet. Dat is niet een belijdenis afleggen. Dat is niet met je hoofd onder water gaan. Dat is niet allerlei mooie dingen, maar dat is het belijden. Dat is het doen, het leven met Jezus Christus als jouw Heer. Dat is ook het antwoord van Jezus. Van, deze man die heeft tot dan toe alleen nog de wet. Wat staat er in de wet? Wat zegt God wat je moet doen? Je moet van God houden met alles wat je hebt. En je moet je naaste lief hebben als jezelf. En dat zijn dingen die je moet doen. Doe deze dingen en je zult het eeuwige leven hebben. Als wij alleen zeggen, Jezus Christus is mijn Heer, dan zijn we er nog niet. We moeten leven met Jezus Christus als onze Heer. Betekent dat wij zonderloos hoeven te leven? Nee. Want daar is Jezus voor gestorven. We mogen elke keer weer de zonde afleggen, of zoals we dan in christelijke termen zeggen, laat hem bedekken met het bloed van Jezus. En we mogen verder gaan. We mogen er ook zeker van zijn dat we het eeuwige leven al hebben. En dat is een heel belangrijk punt. Want daar, in mijn optiek, gaat het vaak fout. Dat wij nog zo aan het worstelen zijn van, zit het wel goed tussen mij en God? Ben ik er al? Moet ik nog afwachten of ik naar de hemel ga? Nou, de boodschap is gewoon heel simpel. Ja, je gaat naar de hemel. De hemel heb je al. Op het moment dat je Jezus Christus als Heer in jouw leven aanneemt, is het tussen jou en de Vader in orde. En is er geen reden meer voor God de Vader om jou te scheiden van hem. En dat zal hij dan dus ook niet doen in het einde der tijden. Dat zal dus ook niet gebeuren als je doodgaat, dat je nog naar een vagevuur gaat of in de hel of wat dan ook terechtkomt. Nee, nu al weet je zeker dat je dat allemaal hebt. Dat is heel belangrijk voor ons leven. Dat is heel belangrijk voor ons leven als christen in deze wereld. Omdat wij mogen leven vanuit het koninkrijk van God. Wij mogen leven vanuit de wetenschap dat we er al zijn. En ook de wetenschap dat wij niet altijd handelen daarnaar. Dus ik niet. En dat is een pijnlijke wetenschap soms. En hoe langer je met God leeft, hoe meer je met God meemaakt, hoe erger je van jezelf gaat vinden als je dingen doet die niet horen bij het koninkrijk van God. Maar daar begint de vraag mee. Daar begint het verhaal mee, met de vraag: wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Het koninkrijk van de hemel te krijgen, het koninkrijk van God. Nou, dan moet je iets doen. Wat moet je doen? Dan wordt er verwezen naar de Bijbel. De Bijbel, voor zover deze man dat had in die tijd. En dan wordt er verwezen naar die samenvatting van de wet. En dan gaat die man, die voelt dat, die zegt van oké, ja, dat vind ik ook. Ik vind ook dat je God moet liefhebben met alles wat je hebt en daarnaast als jezelf. Ja, mooi. Ja, dan moet je dat gaan doen. Het is wel een eerlijke man. Want die man die gaat dus dan wel ook gelijk maar in de verdediging, want hij heeft al wel in de gaten van dit gaat mij niet lukken. Het is hetzelfde effect als dat de 10 geboden hadden op de Israëlieten bij de Sinaï. Wij willen een God. Ik ben de Heer uw God. Wop, 10 geboden. Alle Israëlieten, stap achteruit. Mozes, ga jij maar praten met die man. Want als we hieraan moeten voldoen, dat lukt ons niet. En het eerste wat God doet, is dan uitleggen hoe een offer moet worden gebracht. Omdat God ook in de gaten heeft, ja, als ik mezelf zo presenteer, zoals ik ben, dan is dat angstaanjagend voor mensen. Omdat er een kloof is tussen hen en mij. En dat is wat deze man precies ook doet. Die snapt dat ook. Die zegt, ja, maar dan is er dus een kloof tussen mij en God. Dus ik moet een oplossing verzinnen. En die oplossing die hij verzint is dan, ja, een beetje slimmigheidjes. Wie is dan die naaste voor mij? Betekent het echt dat ik gewoon echt iedereen op de hele wereld moet gaan helpen? Betekent het echt dat ik zelfs die Syriërs hier naast mij, die hier naast ons wonen, dat ik die Romeinen, dat ik die moet gaan helpen, die onderdrukkers? Die zijn toch hartstikke fout, die mensen? En dan heb je ook nog van die Samaritanen. Oh, verschrikkelijk. Moet die allemaal gaan helpen? Mensen die niet mijn familie zijn, die ik niet eens ken. Moet die gaan helpen? Dat is toch niet naaste? Naaste zijn de mensen waar ik mee omga. Naaste zijn mijn familie. Mijn buren, mijn vrienden. De mensen die ik een beetje zelf heb uitgezocht. Mijn sociale kringetje. Al mijn Facebook vrienden. Ik zit nu sinds een jaar op Facebook. Oh my. Maar het is echt een eye-opener als je erop gaat. Ik snap ook alle kritiek erop in ieder geval. Maar goed. Verantwoord met dingen omgaan, dat is het sleutelwoord, hè? Met alles verantwoord omgaan. En dan gaat Jezus een gelijkenis vertellen. Hij vertelt een gelijkenis, want ik kan nu direct tegen deze man ingaan. En ik kan nu op al zijn slimmigheden kan ik antwoorden geven. En ja, Jezus is echt wel slimmer als die man. En die gaat dan echt wel winnen. Maar ja, dan krijg je een soort gevecht. En Jezus gaat dat gevecht niet aan. Jezus blijft wel staan. Hij is wel wie hij is. Hij verandert zijn boodschap niet. Hij verandert zichzelf niet. Maar hij gaat niet het gevecht aan met anderen. En dan komt het verhaal. Het overbekende verhaal. En in het verhaal, zoals in de meeste gelijkenissen, zitten slechterikken. Een priester. En een leviet. Slechte mensen. En die zijn fout. En in elke preek die ik over gelijkenissen doe, ga ik het opnemen voor die slechterikken. Want die slechterikken zijn zo slecht niet. Maar die priester was bezig met van, stel je voor dat die man die daar ligt dood is. En ik ga daar naartoe. En ik raak hem aan. Dan ben ik ontheiligd. Dan kan ik de offers niet meer brengen die ik moet gaan brengen zometeen. De leviet. Hetzelfde verhaal. Dan kan ik niet meer die offers brengen, want ik ben ontheiligd. En ik moet zometeen dienst doen in de tempel. En ik moet andere mensen helpen om weer in het reinen te komen met God. Zijn dat nou echt slechterikken? Maar ja, al die slechterikken in de gelijkenissen, dat zijn mensen die eigenlijk gewoon heel erg op ons lijken. Weet je nog die gelijkenis met die dagloners die ongelijk betaald kregen? Wat ze deden was, ze deden wel fout, maar het waren geen hele slechte mensen. Wij zouden eenzelfde reactie hebben. Maar ze maakten wel een fout in hun doen en laten. En zo is het ook met deze, die priester en die leviet. Het zijn geen slechte mensen. Maar ze maakten wel een fout. En dat ze hun vorm van geloof boven de inhoud van hun geloof zetten. Zij vonden het belangrijker dat al die dingen die wij geleerd hebben, die staan bovenaan. En daar moet aan worden voldaan. In plaats van dat zij keken naar wat er op hen afkwam en daarin de liefde van God gingen toepassen. En die andere dingen, die werden dan wel later opgelost. Dus aan de ene kant zie je dan mensen die hier lopen, die eigenlijk, ja, dat mag ik het even zo zeggen, gewoon echt goede christenen zijn. Die gewoon goede kerkgangers zijn. Die gewoon goed bezig zijn binnen het christelijke wereldje. Want die voldoen aan alle regeltjes, alle dingen, alle afspraken die er zijn. Ze doen alles wat je van hun mag verwachten. Ik heb gehoord dat jullie sinds kort een diaken hebben. Mooi. Daar, sorry. Ja. Dat is mooi, weet je. Dat is een mooi voorbeeld over hoe wij elkaar regels en wetten opleggen en hoe dat eigenlijk heel subjectief is. Diaken, ik weet niet of je ook, dat is even, de klassieke diaken, ik weet niet hoe jullie dat doen, die is ook verantwoordelijk voor het collectengeld. Nee? Wel? Nee, zij niet, duidelijk. Hou dat zo. Maar die krijgen, ik ben opgegroeid in een Nederlands gereformeerd gezin en mijn vader was diaken en oudste. En die kregen het collectengeld mee naar huis. Die ging in een kistje, een slot en dat moest worden bijgehouden. En dat was elke avond na de dienst was natuurlijk tellen. Mochten wij als kinderen meetellen, heel veel geld, heel leuk. Maar dat was wel het spelletje, stuivers, al die dingen, heel veel stuivers viel me op. Maar hij had dat geld dus in huis. Wat zou er nou gebeuren als mijn vader visite kreeg? En hij dacht bij zichzelf, oh, ik heb niks in huis. Oh, ook even geen geld. Oeh, daar ligt nog geld. Ik ga even nog snel naar de winkel. Ik haal lekker een stuk kaas en worst. En even een lekkere bol. En even gewoon een mooi feestje. Want ik heb visite. Kunnen we een feestje van bouwen? Hoe zou erop gereageerd worden? In de gemeente. Iemand een idee? Geen idee. Nou, ik denk dat je het wel een beetje weet. Heel snel, denk ik. Hij zou nog heel lang worden nagekeken. Onbetrouwbaar. Een dief. Verschrikkelijk. Zelfde verhaal. In Ghana. Er is een diaken. Dat is echt gebeurd. En die heeft het geld van de collecte thuis. Die krijgt iemand op bezoek. Ik ga even een geit kopen op de markt. En die neemt geld van de collecte. En die haalt wat te drinken. En ze bouwen een feestje met het bezoek wat is gekomen. Hoe wordt dan gereageerd? Die man die werd geprezen. Omdat hij begreep dat gastvrijheid tegenover bezoek een van de belangrijkste dingen is die je doet als christen. En wat een goed gebruik eigenlijk van het collectegeld. Fijn. Goede diaken. Weet je, wij onderling leggen elkaar heel veel regels op waar we aan moeten voldoen. En dat is op zich niet erg. Want regels zijn ook een soort afspraken zodat je kunt verwachten van elkaar wat je aan elkaar hebt. Zodat je samen verder kunt en makkelijker door een deur kunt enzovoort enzovoort. Maar zodra die regels oordelen gaan meenemen, gaan die regels ook mensen vastzetten ergens in. En zo zitten wij, en dat is onvermijdelijk, dan kunnen we zulke goede christenen zijn, willen zijn en zo'n mooie gemeente willen zijn als we willen, maar zo zitten wij ook ongemerkt vast in regeltjes. Waar wij in ons hoofd mee te maken hebben. En dat is simpelweg omdat we een groep mensen zijn. En mensen hebben dat op een of andere manier nodig. Dat je afspraken hebt. Doe, hoe laat begint de dienst hier? Nou, niet als jij zin hebt om te komen. Die begint gewoon om 10:00. Dat is een afspraak. Nou, zo'n afspraak kan ook een regel worden. Als jij bij jezelf denkt van, ik zie iemand met een lekke band, maar het is 9:55 en ik moet om 10:00 in de dienst zijn. Heel simpel. En dat is alleen maar een lekke band. Dit verhaal gaat over iets anders. Maar regeltjes die we elkaar kunnen opleggen, die kunnen ons vasthouden. En het voorbeeld van die twee culturen geeft aan dat regels subjectief zijn. Al die mensenregels die we elkaar opleggen, zijn subjectief. Er is maar één regel waar het in het leven om draait. En die drukt God uit in 10 geboden. 10 regels kun je ook zeggen. Maar feitelijk is maar 1 regel. Wees zoals God is. Daar kun je niet aan voldoen. Maar je kan er naartoe groeien. En je kan met hulp van Jezus, kun je daar vooruit komen. Met de hulp van de Heilige Geest, die ook simpelweg van die knipoogjes geeft van, hé, die mooie tekst van morgen. Hé, dat past hartstikke goed hierbij. Hij werkt. Voorbeeld over regeltjes. Wel eens gehoord van de vrijmetselaars? Ja. Ik ga niet vragen wat je ervan denkt. Want ik heb een idee hoe de meeste christenen erover denken. Laat ik het zo zeggen. Ik zal je vertellen hoe ik erover denk. Het is een groep vrijdenkers. Die willen op een bepaalde manier denken en leven. Die willen zichzelf verbeteren. Die willen groeien. Naar wat zij noemen het beeld van, hoe noemen ze het ook alweer? De alziende architect van het heelal of zo. Zo'n soort mooie term. Ik heb er verder ook eigenlijk geen oordeel over. Maar dat is wat ze doen. En natuurlijk, natuurlijk wel al die geheimzinnige dingen en al die legendes en mythes die eromheen zitten enzovoort. Dat is ook om van te smullen. Maar laten we heel eerlijk zijn, hoeveel van ons kennen echt vrijmetselaars en weten echt wat daarin omgaat? Al die dingen, heel veel van die dingen, die zijn van horen zeggen. Maar ik werd uitgenodigd om daar eens naartoe te gaan. Ik ben dus kort aan het fitnessen. En een van de mensen daar, die blijkt dus een vrijmetselaar te zijn. En we hadden het over een manier van ons, hoe wij leven, enzovoort, enzovoort. En dat sprak hem weer aan. Nou, je moet eens een keer bij ons langskomen. Ja, we zijn een groep vrijdenkers. En toen voelde ik al een beetje van, uiteindelijk dus vrijmetselaars. En hij hing dat op. Hij zegt van, ja, maar jij wilt toch ook jezelf verbeteren, jezelf ontdekken. En erachter steeds meer dingen komen. En dan steeds dichter bij dat ideaal komen. Ik zeg van, ja, dat wil ik. Ik wil mezelf steeds beter ontdekken. Ik wil steeds beter groeien. Steeds beter worden. Ik wil steeds dichter bij het ideaal komen. Dat wil ik. Dat is een intrinsiek verlangen van mij. Nou, dan ben je bij ons goed. Want we maken geen onderscheid daarin. We veroordelen christenen niet en joden niet en atheïsten niet. Maar gewoon, we hebben ontmoetingen enzovoort enzovoort. Ik denk, nou ja, prima joh. Op basis daarvan kan ik eigenlijk niet zeggen van, nou nee, dat wil ik niet. Op basis van een boel andere dingen die ik erover weet, kan ik wel zeggen dat ik er niet enthousiast over ben. Maar dan moet je dat dus uitleggen aan iemand. Waarom niet? En ik wil vanuit mezelf, ik wil niet dat van, nee, want vrijmetselaars zijn slecht en jullie zijn heidenen en jullie hebben allemaal mystieke dingen en dat vind ik allemaal fout. Van, nee, ik wil dan wel met een positief argument komen waarom ik dat niet wil. En mijn argument is dit. Ik word aan mezelf ontdekt. Door de Heilige Geest. Ik heb direct contact met die alziende architect. Met God. En hij zegt dan ook, ja, jullie noemen dat God. Jullie christenen. Ik zeg van, nou klopt. Daar heb ik direct contact mee. En mijn leven, als ik naar mijn leven kijk, is het een opeenvolging aan dingen, aan inzichten die ik krijg, aan groeien, aan mislukkingen, aan mislukte groeipogingen. En weer inzichten en weer opkrabbelen en weer verder komen en verder komen en verder komen. En ik durf zelfs te zeggen, hou me de ten hoede, dat er een stijgende lijn in zit. Dat ik nu meer op Jezus lijk dan, ik weet niet meer hoeveel jaar geleden ik tot geloof kwam. Dat is het teken dat je oud wordt, niet het teken dat je heel veel ervaring hebt. Maar, weet je, dus dat loopt. Waarom zou ik mij dan in hemelsnaam, dat is een goede uitdrukking in dit geval, in hemelsnaam onderwerpen aan een hele serie van testen en rituelen en graden en wetjes en dingetjes die je wel of niet mag weten enzovoort. Maar joh, ik had zoiets van, dat is mijn argument naar hem toe. Ik moet het nu nog vertellen, want ik heb hem toevallig ook een tijdje niet gezien. Maar dat is, weet je, ik heb het voor mij in mijn leven zover dat ik behoorlijk los begin te raken van de regels die we elkaar opletten. Ik ben ook een eigenwijze donder. Dat helpt een heleboel erbij. Maar ik merk wel dat ik door die regels me niet op te laten leggen en steeds scherper begin te zien wat die regels zijn, dat ik verder groei. En ik heb helemaal niet nodig dat ik zo'n organisatie om me heen heb. Ik heb een organisatie om me heen. Dat zijn jullie. Weet je? En dan maakt het niet uit of ik lid ben van deze gemeente of van de gemeente überhaupt. Of, weet je, je bent deel van het lichaam van Jezus. En hij gebruikt dat. Je wordt geconfronteerd. Soms krijg je ook weer dingen opgelegd. Dat is ook weer een test voor jezelf. Hoe ga je daarmee om? Het is ook niet de bedoeling dat je elkaar gaat lopen schofferen. We kregen het verzoek of de vraag van, goh, kan je om 9:30 aanwezig zijn voor het bidden? Nou, we waren er. Gelukt. De beesten werkten mee. Maar ja, dat hebben we wel teruggereageerd. In alle oprechtheid. Sorry, we hebben een boel dieren te voeren 's ochtends. En dat moet op een bepaalde tijd ongeveer, van een bepaald schema. We doen ons best, maar ja, als zo'n stom vark het in zijn kop krijgt dat het anders gaat, dan kan het zijn dat ik het niet haal. Weet je, zo kan je ook omgaan met zo'n regel. In respect. Vind ik het nodig dat ik hier om 9:30 ben? Dat vind ik helemaal geen interessante vraag. als dat het verzoek is, dan voldoe ik daaraan. Voor zover kan. Maar ik ben ook eerlijk en ik geef ook eerlijk terug wat mijn grenzen daarin zijn. Weet je, nou zijn we nog niet eens, we zijn nog niet eens bij het punt van de gelijkenis. Maar dit is al zo belangrijk. Dat wij op een goede manier kijken naar de slechterikken in het verhaal. Om te begrijpen wat er met hun aan de hand is. Om te begrijpen wat ook met ons aan de hand is. En om te begrijpen hoe we daarmee mogen omgaan met elkaar. En dan komt er zo'n Samaritaan. En die denkt, daar ligt iemand. Oh, die ga ik helpen. Die gaat er naartoe. Verzorgt diegene daar ter plekke, een soort EHBO. Nou denk ik niet dat hij een EHBO kistje mee had. Meestal, als je daar aan het reizen bent, heb je niet nog eens een keer een extra kist met EHBO openmaken. Wat zit erin? Jodium en gedesinfecteerd verband en al die dingen. Nee. Maar hij had wel verband nodig. Nou hebben ze een heleboel kleren aan in die kontraien. Ja, het enige wat ik me kan bedenken is dat hij ergens iets aan heeft afgescheurd. Misschien wel van de kleren van die man die er lag, ik weet het niet. Maar hij heeft actie ondernomen, hij heeft vorm gegeven aan de situatie. Hij heeft zich niet laten beperken van ja, maar ik heb geen verband. Dus ik kan dat niet. Hij zegt, nee, dan ga ik een oplossing verzinnen. En ik ga zorgen dat iets gebeurt. En hij neemt die man mee. En het mooie vind ik, dat hij hem op zijn eigen rijdier zet. Weet je, het gaat ten koste van hem. Dat is geen eigen, ja, maar ik heb niet een extra ezel. Hij had redenen genoeg om het niet te doen. Simpele, praktische redenen, maar hij deed het. En dan gaat hij ook nog zo ver dat hij zegt van, ik breng hem naar een herberg, denk ik. In ieder geval iets waar je iemand kan onderbrengen. En ik betaal een paar dagen vooruit. Dat die man 2 dagen tot rust kan komen, kan aansterken. En als er meer kosten zijn, kom ik terug. Kom ik toch nog langs. Dan zorg ik voor. Dan stop ik hier wel weer. Weet je, ik weet niet hoe het, ja. Ik heb nog wel eens dat ik allerlei praktische redenen heb om dingen niet te doen. En als ik een beetje mijn best doe, heb ik heel veel praktische redenen om dingen niet te doen waar ik geen zin in heb. Dat is een van die dingen waar je aan ontdekt kan worden. Ik heb ook steeds vaker. Nou, dat kan niet, want ja, God, oké. Ik doe het wel weer. En dat echt, eerlijk hoor, dat is dan echt even zo'n moment dat ik zoiets heb van, oh, dat is heel even. Want op het moment dat je dan wat gaat doen, dan merk je dat er ook iets verandert in jezelf. Dan merk je dat er ook een blijheid komt. Dan merk je ook op het moment dat jij die keuze hebt gemaakt om het wel te doen, dat je rust krijgt, dat je de kracht krijgt, dat je de focus krijgt en zelfs dat je plezier erin krijgt om het te gaan doen. Dat is iets wat ik heb opgemerkt in het leven met Jezus. Dat omslaat. Maar dat is mooier, dat hij het aan jou overlaat om die keuze te maken. Dat is het nare tegelijkertijd, want hij laat het aan jou over om die keuze te maken. Het zou veel gemakkelijker zijn als God mij zo even zou veranderen, zodat ik dat allemaal uit mezelf zo even deed. Maar dat hoort niet bij de groei. Dat hoort niet bij het leven met Jezus. Dat hoort niet bij het leven in het Koninkrijk van de Hemel. Daar hoort bij dat jij jezelf ontdekt en dat je groeit. En dat je ook eerlijk bent naar jezelf. En ook eerlijk gewoon zegt van, nou, ik kom er slecht uit, maar ik kies ervoor om het wel te doen. Dat je ook gewoon eerlijk bent en zegt, dit wil ik niet. Het mooiste voorbeeld van dit wil ik niet, vind ik Jezus zelf. Als hij, voor dat hij gearresteerd wordt, aan het bidden is met God. En dat hij eigenlijk zegt God, tegen God zegt, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dat hij tegen God zegt, ik wil dit niet. Ik zal het doen. Maar ik wil dit zo ontzettend niet. Jezus zelf zegt dat nog. Wij mogen dat ook zeggen. Dat we dingen niet willen. En wat we dan gaan doen is wat telt. Maar als je jezelf gaat lopen overschreeuwen. En je gaat lopen zeggen, ja, dit moet ik willen. Want dat hoort bij de regeltjes. Dit moet ik willen, want anderen kijken mee. Dit moet ik willen, want dan ben ik een goede christen. Dit moet ik willen, want dan houdt God van mij. Dan gaat het fout. In pastoraat kom je, laat ik zeggen, de meeste mensen die je in pastoraat tegenkomt, zijn mensen die op die manier hebben geleefd of leven. Die zichzelf allerlei dingen opleggen, omdat er een externe reden is dat ze het moeten doen. Het streven is te leven zoals die Samaritaan. Het streven is een naaste te zijn voor de mensen om je heen. Het streven is niet alles wat op mij afkomt, maar het streven is hoe jij op anderen afkomt. Is dat volgens het Koninkrijk van Hemel? Of beperken we onszelf? Beperken we onszelf met regels? Beperken we onszelf met goede bedoelingen? Zoals die priester in de Leviet. Of beperken we elkaar met regels? Weet je niet. Dat zijn dingen die je zelf moet behoorden of zelf moet beantwoorden. Ik weet in ieder geval wel, en dat is echt een belofte die ik je durf te geven. Als jij zegt, ik ga het doen. En daarbij mag je best zeggen, ik wil het niet. Dan gaat God werken. Dan geef je hem ook een vrijbrief om te werken in jou. Ga het eens proberen. Ik waarschuw je, het is verslavend. Het is een van de beste dingen die je kan overkomen. Dat jij merkt, en dat is echt heel erg mooi, dat jij merkt dat er een liefde in jou groeit voor anderen. Dat er iets in jou gebeurt, dat je van binnenuit liefde krijgt voor anderen. En dat gebeurt op die momenten. En dan zou je merken dat het steeds verder gaat. Dat je steeds meer vanuit die liefde anderen tegemoet kan treden. Dat is zo mooi. Dat is zo ontroerend. Zeker als je jezelf een beetje kent. Laat ik het even bij mezelf houden. Ik ken mezelf een beetje. En als ik dan merk dat ik echt liefde heb voor anderen, dan vind ik dat ontroerend. Dan denk ik bij mezelf, God, wat ben je ver gekomen met mij. Dat het van binnenuit is, dat ik een verlangen heb om dat te doen. En dan word ik stil. En dan moet ik denken aan het verlangen wat God naar mij heeft. Want dat is diezelfde liefde. Er is één liefde. En dat is de liefde die wil geven aan een ander. Want dat is wat liefde is. Daar bestaat liefde uit. Altijd op een ander gericht. Nooit op jezelf. Dat is God. En die liefde die kan jij ook hebben. En die liefde kan jij naar anderen geven. En anderen gaan dat voelen. Die gaan dat merken. Die worden daar weer stil van. En mensen die God helemaal niet kennen, die krijgen de meest rare vragen in hun hoofd. En gaan de meest rare dingen bedenken over waarom jij die dingen doet voor ze. Omdat ze het niet meer snappen. Omdat ze niet meer snappen hoe echte liefde werkt. Verliefdheid kennen ze. Dat soort dingen. Maar echte liefde. Geven om te geven. En dat heeft deze wereld zo hard nodig. Dat is wat wij in deze wereld mogen laten zien. Jullie, er werd gebeden, laat ons het woord horen. Laat ons niet alleen luisteraars zijn, maar ook daarna handelen. Als je zo meteen naar buiten gaat, begint het. Nee, iedereen. Iedereen die je tegenkomt. Alsjeblieft, vlieg niet iedereen op de hals. Vind niet iedereen leuk. Nog even, hè. Wel gepast, graag. Maar geef. Neem het besluit. Ik mag deze persoon niet. Ik heb een hekel aan deze persoon. Ik wil het niet, maar ik ga het doen. Neem het besluit maar. En ga maar zien wat Jezus doet in jouw leven.